Je luistert naar de AI Today Live podcast over AI voor Business en IT. Voordat we beginnen, eerst even dit. We zijn genomineerd voor de Prijs van Oranje van de Belgian Podcast Awards. We zijn super trots op deze nominatie en jij kan ons helpen om deze prijs te winnen. Luister je graag naar onze podcast? Stem dan via belgianpodcastawards.be. Alvast bedankt.
Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van AI Today Live. Vandaag geen gast. Nee. We doen het helemaal zelf. Ik denk dat we een buitengewoon interessant onderwerp hebben. Best wel vernieuwend. Mijn naam Joop Snijder, CTO bij Agency.
Mijn naam Niels Takley, Area Lead Data AI bij InfoSport.
Ja Niels, en we gaan het vandaag hebben over generatieve AI. Ja. Ik bedoel, ja, generatieve AI is natuurlijk hot. Dus we blijven erover praten. Maar ik denk dat we dat vandaag eens even gaan doen op een speciaal onderwerp. Ja. En dat gaat over vertalen, maar vertalen van code, programmeercode. Ja. Dus we hebben best wel heel veel gehad over het omzetten van teksten. Dus als je prompts hebt, dat die wordt omgezet van vraag naar antwoord. Of we hebben het natuurlijk heel vaak gehad over als je een heel artikel hebt, daar een samenvatting van maken. Daar zijn heel veel voorbeelden van.
En ik denk dat ook steeds veel mensen het al vaker gebruiken. Ook naar omzetten naar plaatjes. Dus ja, de vertaling van het een naar het volgende.
Ja, toch?
Ja.
En op het gebied van het schrijven van code kan dat namelijk ook heel erg helpen. Ja. En ik denk dat heel veel, dat mensen die code schrijven of zelfs beginnen met het schrijven van code, nu hebben gemerkt dat als je modellen gebruikt zoals ChatGPT, maar dat kan ook met Google Gemini en met Anthropic, dat je kan vragen om code te schrijven. En dus dan ga je van prompt ga je naar
code.
En die code daarvan, nou ja, hoop je dan zeg maar dat die werkt. Hè? Dus die kopieer je dan naar een omgeving waarin je dat kan runnen. En als hij dat niet doet, ga je terug en vraag je het nogmaals. Ja. En op deze manier zijn er best heel wat mensen die op deze manier programmeren nu.
Of leren programmeren op deze manier.
Ja. Maar er is nog een andere, denk ik, een hele krachtige case waar we het nog nooit over hebben gehad, die wij zelf in de praktijk ook hebben toegepast. En dat is, wat nou als jij best wel oude code hebt, of code die nu zeg maar in een bepaalde taal is, maar die wil je naar een andere taal, van programmeertaal naar een andere programmeertaal zou willen hebben, of dat je op een low-code platform zit, waar, nou ja, eigenlijk is dat
limieten
ook
bereikt worden.
Ja, maar limieten bereikt worden. Je wil daar vanaf, om welke reden dan ook. En je wil dan ook naar volledige code. En dat is iets wat wij gedaan hebben. Ja. Goede ervaringen mee. En daar gaan we het vandaag over hebben.
Zeker.
Ja. Zal ik beginnen?
Ja.
Kijk, de case die we vandaag gaan bespreken is die van low-code naar een moderne stack. En dan toch even voor mensen die luisteren en niet weten wat low-code is. Een low-code, wat je daar doet, is dat je eigenlijk visueel programmeert. Dus je hebt blokjes die hoe zeg je dat eigenlijk? Een stukje
interface bij elkaar klikken.
Ja, maar die voeren dan eigenlijk taken uit. Ja. Hè? Zijn kleine taken, kunnen grotere taken zijn. En dat klik je in elkaar. Dat zijn een soort van Lego-blokjes. Dus je hoeft daar niet of nauwelijks te programmeren en kan je uiteindelijk toch een applicatie in elkaar krijgen. En dat kan een webapplicatie zijn, dat kan eigenlijk van alles en nog wat kan dat zijn. Ja. In dit geval wilden ze van die low-code af. En dat moest naar een volledige programmeertaal, zowel qua dit waren webformulieren, dus dan moest
de backend, frontend moest allemaal omgezet gaan worden inderdaad, zodat eigenlijk van het hoge abstractieniveau afgestapt wordt, zodat je meer controle, meer flexibiliteit hebt om je eigen code aan te passen en te kunnen muteren. Iets wat in low-code platformen niet mogelijk is, omdat daar is het Lego blokje gewoon het Lego blokje en pas je niet goed, dan heb je pech. Dan heb je een ander Lego-blokje nodig.
Dus dat betekent ook dat je dingen veel beter kan testen. Dat alles haalbaarder wordt. Er zijn waren legio redenen om dit, mm-hmm. om dit te doen. En dat omzetten. Kijk, we hebben het nu in deze case over low-code, maar dat kan ook verouderde code zijn. Dus dat je van verouderde technologie naar nieuwe technologie wil. Van, we hebben natuurlijk nog oude mainframes, COBOL, naar nieuwe technologie.
Kennis loopt af bij veel mensen.
Precies. Ja. En zeker systemen die, zeg maar, laten we zeggen, ergens tussen de 10 en 15 jaar in productie staan. Ja, daar is een soort van, ja, laten we het noemen, houtrot ontstaan. Hè? Dus daar, weet je, niet alleen de technologie verouderd, de manier waarop je dingen hebt aangepakt, kennis is verdwenen, niet alles is vaak even goed gedocumenteerd. Dus we weten ook niet meer exact, zeg maar, wat er nou in productie staat. Dus dat zijn allemaal, zeg maar, startpunten voor hetzelfde verhaal wat ik vandaag dan vertel.
Ja.
Nou, wat je dan wil doen, is dat je dus die code, in dit geval, wil gaan omzetten naar nieuwe. Nou, dat zou je kunnen doen door te zeggen van, nou, hey, hier heb je een stuk programmeercode. Mm-hmm. Vertaal die voor mij.
Ja.
Ja, dat zou mooi zijn, toch?
Als dat in één keer werkt, zeker.
Ja, dat doet het niet.
Jammer.
Ja, en voor een deel is dat logisch, want dit zijn vaak hele grote bestanden. Je moet je bedenken dat één zo'n formulier best wel kon bestaan uit 50.000 regels. Nou ja, dat zijn nog veel meer woorden. Dus de context die ChatGPT aan kan, het geheugen, als je het zo zou mogen uitdrukken, dat is niet groot genoeg om dat bestand überhaupt te bevatten. Nou heb je, ik geloof dat Gemini of zo komt straks met een 1 miljoen context aan tokens. Dus daar zou het in passen. Maar dan gaat het nog niet werken.
Nee.
Want wat je doet is dat het een veel te grote taak is om te zeggen van, ja, hier heb je, eigenlijk een hele berg code waarvan alles in zit. Hè, aan bedrijfsregels, aan als je dit hebt, moet je dat gaan doen. Er zaten allerlei routeringsdingen in. Van in sommige gevallen moest het naar het ene mailadres, dan naar het andere mailadres. En je kan je voorstellen dat als wij dat zelf zouden moeten doen, ja, wat zou je dan doen?
Kleine stukjes knippen.
Dus als je dit in een heel groot, laten we zeggen, één mega prompt zou willen oplossen, ja, dat wordt het niet. Hè? Nee. Dus dan krijg je slechte code, slechte kwaliteit, je krijgt één brei. En dan uiteindelijk heb je iets waar je nog zoveel tijd, geld en energie in moet stoppen. Ja, dan had je het beter gewoon handmatig kunnen doen.
Ja.
Zou een beetje zonde zijn. Dus we hebben daar inderdaad ook gekeken naar in ieder geval opknippen. Opknippen, kleine stukjes. En heel gericht kijken van, maar welk deel kunnen we oplossen gewoon met programmeren?
Mm-hmm.
Scripting. Dat is gewoon ouderwets. Klinkt dat, hè? Dus traditioneel, zou ik moeten zeggen. Traditioneel software engineering, regels toepassen. Als dit, dan dat.
Ja.
Daarnaast hebben we ook nog gekeken van, ja, welk deel wil je handmatig blijven doen? Dus je kan heel veel door de AI laten doen, maar er blijft ook best wel heel veel over wat je handiger, handmatig kan doen. En een van de voorbeelden is dat er bijvoorbeeld bestanden uitkwamen en die moeten dan in een bepaalde structuur worden gezet.
Mm-hmm.
Nou, daar zou je de AI voor kunnen gebruiken.
Ja.
Maar dat zou zoveel weer tijd en geld kosten om dat te bouwen. Terwijl als je dat zelf even in een soort van workflow sleept, dat is dat je iets eventjes op dezelfde plek zet. Nou, dan hebben we het over, zeg maar, een taak van 30 seconden.
Mm-hmm.
Dus laten we nou een taak van 30 seconden niet uitprogrammeren. Nee. Ja, kans op fouten laag.
Ja, testen die je er bovenop moet zetten om te kijken of het goed blijft gaan. Er zit veel meer omheen om dat goed reproduceerbaar en testbaar te houden.
Ja, daar zeg je wel iets heel goed. Want wat je natuurlijk wel wil, is als je iets van oud naar nieuw omzet, dat je ook zeker weet dat nieuw doet wat oud deed.
Ja.
Dus wat je met de AI kan doen, is ook testen laten maken. Dus dat hebben wij ook gedaan. Dus we hebben testen laten maken die we geautomatiseerd konden draaien op oud.
Mm-hmm.
Nadat alles is omgezet, moeten dus diezelfde teksten kunnen we tegen testen.
Yeah.
Testen kunnen we houden tegen nieuw. En die moeten dus hetzelfde doen, hetzelfde reageren, functioneel, als oud. En daarmee bewijs je dat oud en nieuw Eigenlijk moet ik andersom zeggen dat nieuw hetzelfde doet als oud.
Ja.
En wat ook nog mogelijk is, en dat is echt heel cool, omdat je juist, het is, je kan dingen van het een naar het ander omzetten, transformeren. Daar hebben we het constant over. We kunnen ook van code kunnen we naar functionele documentatie.
Ja.
En dat is niet de functionele documentatie exact, dat als je dat heel goed vanaf het begin zou beschrijven, maar wel op een niveau dat het dus voor niet-programmeurs goed leesbaar is. Wat is de functionaliteit die wordt uitgevoerd?
Ja.
En wat wij dus ook zagen, is als je dat laat zien, dat mensen zeiden van, hey, ja, maar dat is raar, dat klopt niet. Dat klopt niet. Jawel, want zo staat het nu in productie, zo werkt het nu. Dus we vonden ook nog eens een keer functionele fouten.
Ja.
Dus het is niet alleen maar van het een naar het ander. Maar je krijgt er ook nog eens een keer heel veel bij. Dus je krijgt geautomatiseerde testen erbij. Je krijgt documentatie erbij. Waardoor je veel beter inzicht hebt in, ja, wat doet dat systeem nou eigenlijk? En hoe is dat gegroeid in al die jaren?
Ja, want er zijn altijd wijzigingen over tijd inderdaad, die zich niet meer hebben gevat in de documentatie, maar wel in de implementatie. En dat komt dan boven tafel. Iets wat we natuurlijk vaak zien als we software aan het bouwen zijn en aan het ombouwen zijn. Dat je dat terugziet. Maar hiermee zou je dus kunnen versnellen door eigenlijk al gewoon die generatie te doen van het oude systeem, functionele beschrijving, en op de achtergrond dus de nieuwe al te kunnen bouwen. En de specificaties al te kunnen laten valideren door de gebruikers. Dus eigenlijk kan je er ook een parallele stroom gaan opzetten.
Ja, als je bedoelt van dat je die validatie dan op papier, zeg maar, laat uitvoeren. Ja. Je hebt dan nieuw en opnieuw ga je dan de functionele wijzigingen doen.
Ja.
En want dat vind ik zelf een hele belangrijke. Ook hier in het traject werd er ook wel over gesproken van, ja, maar kunnen we dat dan niet direct aanpassen? Ja, dat zou kunnen, maar dan ben je je testen van nieuw naar oud ben je kwijt. Dus in mijn geval vind ik het, zeg maar, logischer, veiliger, robuuster om te zeggen van, ja, maar je gaat van oud naar nieuw, dat heb je helemaal getest. En opnieuw, daar ga je je functionele wijziging op uitvoeren.
Ja, mee eens.
En daar kan je ook dan je testen op aanpassen, je documentatie op aanpassen.
Nou, jij zegt documentatie aanpassen. Laten aanpassen.
Laten aanpassen, ja, ja. Zeker, zeker.
Maar daar is natuurlijk ook de grote winst om dat mede te genereren en aan te vullen met, ja, beslissingen die je hebt gemaakt om een bepaalde oplossing zo te maken zoals die nu is. Dat zal niet uitgegenereerd worden. Dat zijn keuzes die we gewoon vanuit ons software craftsmanship gewoon maken.
Ja.
Die zul je nog wel zelf apart vast moeten leggen.
Precies.
Als aanvulling erop.
Ja. En nou ja, de hele grote vraag is natuurlijk, weet je, wat win je hiermee?
Ja.
Voor dit traject golden eigenlijk twee criteria. Dus namelijk, het was best wel een heel groot, grote codebase die omgezet zou moeten worden.
Mm-hmm.
Dus de vraag is, A, hoe leuk is dat? Dus als je een aantal, zeg maar, van dit soort applicaties hebt omgezet. hoe leuk is dat om dat herhalend te blijven doen?
Mm-hmm.
En aan de andere kant had het ook gewoon een productiviteitsvraagstuk.
Ja.
Dus het kostte echt wel een hele forse investering voor deze ombouw. En die hebben wij terug weten te brengen tot 50% van de tijd.
Ja.
En dat is inclusief dus het bouwen van die AI conversie pipeline. Want dat is het eigenlijk geworden. Hè? Het is een pipeline geworden met allemaal stapjes, dingetjes, controles. Het is een hele workflow geworden om van het ene stukje code naar het andere stukje code te gaan. Waarbij de AI regelmatig een uurtje of twee weg is. Je zou kunnen haast zeggen van je AI developer is op dat moment is gewoon druk bezig.
Ja.
En als die klaar is, moet er nog een review gedaan worden. Zoals je dat, zeg maar,
die review ook doet.
Ja, ja, toch? Als we nu aan het programmeren zijn en jij hebt iets gemaakt voordat je het wil inchecken, voordat het, zeg maar, echt het toegevoegd wordt aan het systeem, kijk ik het na en andersom.
Ja.
Dus als ik iets heb gemaakt, kijk jij het na, zodat we proberen fouten eruit te halen. Nou, dat gebeurt hier ook. Dus de AI is een uurtje of twee, is die lekker druk, is die bezig, is die aan het kloppen, ja. Code kloppen, zoals wij dat dan noemen. En dan doe je er een menselijke review over. Pas je soms ook nog dingen aan? Of je zegt tegen de AI, stuur je een beetje bij. Dus van, ja, maar ik wil dat je dit in deze vorm doet. Dus er zitten wat Ja. Er zitten wat stappen zitten daarin.
Ja. De vraag die bij mij opkomt is je noemt de rol AI developer, ja. Die even aan het code kloppen gaat. Welke rollen waren hier nog meer bij betrokken?
In het project zelf?
In het project zelf, ja. Inderdaad. Om die pipeline te kunnen gaan maken, testen, valideren.
Ja, uiteraard zeg maar aan de bouwkant hadden we een data scientist en een software engineer, mm-hmm. samen. Dat is de... Samen hebben ze die hele pipeline gebouwd, zodat de één is heel goed in de AI en de aansturing en de beperkingen daarvan te begrijpen. Mm-hmm. En de softwarebouwer natuurlijk ook. Juist en de stukjes script die je nodig hebt, ja. In die pipeline, maar ook heel goed beoordelen wat is nou de kwaliteit van de code die wordt opgeleverd. En moeten we dan zaken gaan bijsturen, zodat de AI een veel betere developer wordt.
Ja.
En aan de klantkant, ja, is het eigenlijk niet anders dan ieder ander project. Hè? Dus ja. We hadden een business analyst, we hadden een product owner, management. Aan die kant is er ook, zeg maar, developers die ook wel wilden kijken van, mm-hmm. die waren ja, best wel, ja, hoe moet ik het zeggen?
Kritisch.
Laten we het heel positief benaderen. Heel benieuwd. Hè? Het is heel benieuwd van wat komt eruit? Is het kwalitatief wel goed genoeg? Past het in onze architectuur? Past het bij onze codestandaarden? Ja. Nou, soms was dat niet zo. Daar kan ik ook heel eerlijk over zijn. Je maakt bepaalde keuzes. En het mooie is dat je dat dan kan bij gaan sturen.
Ja.
En dus je kan je prompts gaan aanpassen, zodat die ja, als een... schrijfwijzer, dus als een mm-hmm. codeerwijzer kan zeggen van ja, maar zo moet het eruit gaan zien. Net als dat jij marketingteksten hebt of andere teksten waarvan je echt een schrijfwijzer hebt van ja, zo moet het eruit zien. Dit is de opbouw, dit is de structuur, dit is de woordkeuze.
Mm-hmm.
Zo kan je dat aan de programmeerkant kan je dat ook opgeven.
Ja, dus dan moet je denken aan afkortingen, gebruik van classes, allemaal van dat soort zaken die je
zeker.
Meeneemt.
Wat voor type casing je gebruikt. Dus, ja. Dus of je... ieder woord met de hoofdletter schrijft of niet. Nou, dat soort keuzes kan je meegeven.
En wat was de ervaring met hoe die modellen dat oppakten? Was dat moeilijk om zo te kneden naar dat soort formatten? Want er zijn natuurlijk ook gewoon software tools die die formatting voor je kunnen applyen, erop kunnen zetten achteraf.
Ja, en wat bedoel je dan met formatting?
Nou, de format, wat je zegt, het begint overal met een hoofdletter. Als je dat meegeeft aan een taalmodel, is je daar heel consequent in? Of wat is daar een beetje de ervaring mee?
Ja, nee, als je dat op een goede manier doet, is het er heel consequent in. Okay. De allergrootste truc zat in het opdelen naar taken.
Ah.
Dus hoe maak je nou de taak klein genoeg... zonder het zo ver te verfijnen dat je uiteindelijk het allemaal weer zelf zit te doen.
Ja.
Dus het vinden van die balans tussen hoe groot kan iets zijn. Dat kon af en toe heel erg lastig zijn. En de balans in van waar programmeer je het zelf uit? Mm-hmm. Dus doe je zelf wat code parsing? Zet je zelf zaken even om met een scriptje? Vertaal je dingetjes? En wat doe je met de hand? Zeg maar, die afweging, daar hadden we regelmatig even met het team bespreken. Hey, we moeten het volgende probleem moeten we oplossen. Waar zit het?
Ja.
AI, handmatig, software development.
Ja.
Ja.
Helder aanpak.
Ja, was een leuk traject.
Ja, dat geloof ik inderdaad. Ik zie ook gewoon stralen als je erover hebt inderdaad. Maar het is ook gewoon heel erg... mooi om natuurlijk de resultaten te zien en die efficiëntieslag die je ermee kan doen. En ook de quirks die waarschijnlijk naar boven komen. De eigenaardigheden van de modellen die je daar tegenaan komt.
Ja.
Waardoor je nog beter leert wanneer zet ik het een in, wanneer zet ik het ander in.
Ja, want een van de grappige dingen is dat wij gebruikten zeg maar de modellen die onder ChatGPT zitten. Hè? Dus GPT-4 hebben we gebruikt. En die heeft nogal de neiging om lui te zijn. Dus als je dan... code aanbiedt en dat kunnen dan meerdere functies zijn en die moeten dan omgezet worden. Dan doet hij bijvoorbeeld de eerste twee en dan krijg je de online, want ChatGPT kan best wel kwebbelen.
Ja.
Kwam er ook terug. Ja, en de overige functies op dezelfde manier. Zet je op dezelfde manier om.
Ja, succes.
Succes, ja. Nee, dat zou je van je developer krijgen, weet je. Van,
je weet nu hoe het moet.
Je weet nu hoe het moet, zoek het lekker zelf uit.
Ja.
Dus daar, weet je, met dat soort onhebbelijkheden, daar moet je dan wel mee omgaan. Ja. Soms had je ook wel, ja, dat toch niet de helemaal de structuur wordt omgezet. Je moet vooral, zeg maar, zodanig prompten dat hij ophoudt met al dat geklets.
Mm-hmm.
Daar word je op dat stuk echt niet goed van. Hè. Dus als dat in je persoonlijke workflow zit, prima. Ja. Dan kopieer je gewoon dat stukje eruit wat je nodig hebt.
Ja.
Nou ja, dan laat je dat begin en dat eind, al dat gedoe laat je weg.
Ja.
En in een geautomatiseerde workflow kan dat natuurlijk niet. Wil je dat niet? En gewoon zeggen van, ja, weet je, alleen die code, alleen dit, alleen die test, ophouden met uitleg. Weet je? Ja. En dat was nog wel af en toe een beetje gewoon stevig doorprompten.
Ja, even goed opvoeden van de AI-developer in die hoedanigheid. Dus.
Zeker, zeker.
Een schoten vraag te binnen, maar het schiet ook in één keer weer weg. Hartstikke leuk is dat altijd. Nee, ik weet hem echt niet meer, joh.
Vraag geef niet.
Weg. Nee.
Zal ik nog, want het mooie was ook die testen.
Oh, dankjewel. Daar ging het over inderdaad. Je trekt weer, komt hier weer. Dankjewel. Het ging over testen inderdaad. Wat ik me afvroeg is, je bent begonnen met de oude codebase om te ze willen zetten naar een nieuwe codebase.
Ja.
Waren de tests al aanwezig op de oude codebase? Of zijn die speciaal gecreëerd om te kunnen testen op de nieuwe codebase?
Ja, die zijn speciaal gecreëerd. Dus er was geen enkele test. Dus op dit moment werd alles handmatig getest. Hè? Ja. Dus als er een wijziging plaatsvond, zat er een heel proces achter van handmatig testen, hopen dat je alles raakt.
Mm-hmm.
Dus we hebben juist die testen ook weer gegenereerd. Dus van eigenlijk is een test ook weer gewoon een stukje code. Dus het is weer van code naar code. Alleen op een wat andere manier. Dus dat ook meegenomen in de workflow. En er eerst voor gezorgd dat die testen goed draaiden op oud.
Ja.
Dat we weten van, weet je, ze werken.
Ja.
Ze doen het. Ze dekken alles. En vanaf dat moment kon je over en kon je ook iedere keer kijken van, weet je, hoe doet hij het nieuw?
Ja. Dan
moeten we misschien wat dingen aanpassen. En zo verfijn je uiteindelijk, zeg maar, die hele workflow. Waardoor je op een gegeven moment een optimale workflow hebt om de rest er uiteindelijk ook doorheen te halen.
Ja. Waar was je het meest in verrast bij de implementatie?
Meest in verrast? Ja, dat is een hele goeie. Misschien toch wel, zeg maar, de mate waarin die functionele documentatie, dat we die best wel menselijk leesbaar kregen.
Okay.
Dus je hebt daar een semi-formele taal voor, Gherkin. Maak je feature files en daar staat eigenlijk van, als ik dit uitvoer met deze data, dan verwacht ik uiteindelijk dit resultaat.
Ja.
Dus met deze input, ik doe deze actie, verwacht ik deze uitkomst. En dat is voor mensen heel goed leesbaar. Dat verbaast me misschien nog het meest. Dat er gewoon zo goed uitkomt. Kijk, als we het zelf van tevoren zouden schrijven, zou je het op een ander conceptueel niveau doen.
Mm-hmm.
Waardoor het nog beter begrijpbaar is. Maar ik vond van zulke technische code, waar helemaal niets over beschreven is. Dus echt alleen maar de business rules, hoe dat geprogrammeerd is, voor een business analyst te lezen taal.
Ja.
Ja, daar was ik misschien wel het meest verrast over. Ik had ook wel verwacht dat er de productiviteit die winst zouden kunnen halen.
Mm-hmm.
Wij hadden gemikken op, laten we zeggen 25-30%.
Mm-hmm.
Dat we daar ruim boven kwamen, dat was ook een enorme verrassing.
Ja.
En dat wil niet zeggen dat dit voor alles geldt. Hè? Je altijd als je van code naar code en je doet het op onze manier, dat je op die 50 tot misschien wel meer uitkomt. Maar dat verrast me behoorlijk.
Ja, dan heb je nog niet eens meegenomen, denk ik, in de factor dat ook door dit vaker te doen, in verschillende contexten te doen, voor verschillende redenen, verschillende implementaties, verschillende code naar verschillende code, dat je daar ook efficiënter in wordt.
Precies.
En hopelijk de modellen er ook beter in worden.
Ja.
Je weet nooit of het beter wordt in een nieuwe versie, dus zou je ook weer moeten testen. Maar daar zou je ook een efficiëntieslag in dat werk natuurlijk weer kunnen
bouwen. Ja, want het is natuurlijk allemaal hartstikke nieuw. Hè? Ja. Dus we hebben het voor ons gevoel lang over generatieve AI, maar we hebben het over november 2022, dat ChatGPT uitkwam en waarbij mensen zijn gaan nadenken over van wat zouden we hier allemaal mee kunnen doen. En dat omzetten van code naar code, Ja, dat is, weet je, er zijn maar heel weinig bedrijven die dit op dit moment op deze manier aan het doen zijn.
Ja, terwijl ik denk de nood gaat toenemen met de COBOL-kennis die afneemt en andere platformen steeds meer low-code oplossingen. Ja, leuk zijn om mee te beginnen, maar nooit de actie hebben gepakt om door te pakken naar het omzetten naar een full codebase voor flexibiliteit en doorgroei. Dat we daar ook tegen de limieten soms aanlopen, zie je steeds vaker gebeuren.
Ja, en dat zijn nog vrij, zeg maar, technische ja. limieten. Dan hebben we nog natuurlijk de vergrijzing, de productiviteit moet omhoog als we dezelfde dingen willen blijven doen. Ja. En ja, we hebben in de IT natuurlijk al decennia lang hebben we gewoon tekorten.
Tekort, ja.
En dit komt er allemaal bij. Mm-hmm. Dus je wil versnelling, verbetering, kwaliteitsverbetering. En ik denk dat dit een hele mooie aanpak is om dat voor elkaar te krijgen.
Ja, zeker.
Toch?
Ja.
Dus zeg maar even een resume. Ja. Hè? Dus traject, code naar code. Vooral eigenlijk van, ja, je hebt toch wel te maken heel veel in je bedrijf met of verouderde code of code ergens in een systeem zitten. Misschien zit dat zelfs, weet je, in je Visual Basic achter Excel. Hey, ik bedoel, daar zit vaak ook nog heel veel code. En je wil dat naar een professionele omgeving brengen waarbij je beter kan testen, beter kan begrijpen wat er allemaal gebeurt en weer klaar zijn voor de toekomst. Maar daar kan generatieve AI je ontzettend bij helpen.
Zeker. Mooi om mee af te sluiten, Joop.
Cool. Dankjewel. Leuk dat je weer luistert naar een aflevering van AI Today Live. Wil je geen aflevering missen? Abonneer je dan via je favoriete podcast app. En tot de volgende keer.
Tot de volgende keer.